Goedemorgen, gemeente. Dag Ben, ook weer in ons midden. Ja, ik kijk u zo allemaal even aan. Waarom weet ik niet? Misschien om eigen rustig te voelen. Want weet u, het is vaak zo wonderlijk. We hebben die liederen gezongen. Heerlijke liederen waren dat. Liederen waarin we ons mochten geven aan hem van Heer, leid u ons maar in dit leven. En weet u, daar gaan we het vanmorgen ook over hebben. We gaan dat ook hebben over dat God de leiding van ons leven neemt. En niet alleen zondags, of door de week als we eens een keer naar de bidstond gaan, of als we eens naar de jeugdclub gaan, of als we eens naar een geestelijke zangavond gaan, of wat dan ook. Nee, de Heer wil ons leiden 24 uur per dag. Want zelfs in onze slaap zorgt Hij voor ons. En dat is iets geweldigs. Als we daarbij nadenken hoe groot en machtig die Heer is, dan kunnen we alleen maar stil zijn. Stil voor zijn aangezicht. En hem loven en prijzen om wie hij is in al zijn grootheid. En hij kijkt net zoals ik zo net deed, naar u persoonlijk, naar u zo. En dan ziet hij ook dingen, misschien wel een droef hart, misschien wel een vreugdevol hart. En misschien ook wel een zorgelijk hart. Zo kent de Heer ons heel diep van binnen. En dat is iets machtigs. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u in ons midden bent. En dat u zo een ieder van ons, Heer, zoals we hier zitten, zoals we hier zijn, wilt bemoedigen. Heer, want u wilt ook vanmorgen een ontmoeting met ons. Een ontmoeting, Heer, opdat we weten met elkaar wie we mogen zijn in u. Dank u wel, Vader, dat we niet van onszelf hoeven te verwachten. Maar dat u het bent, Heer, die woorden geeft. Dat u het bent, Vader, die een luisterend oor wilt geven. En daarom, Heer, dragen we ons, zoals we hier zijn, allemaal aan u op. Komt u maar, Vader, tot uw goddelijk en machtig doel met een ieder van ons. Dank u wel, Vader, dat we ook hen bij u mogen brengen die er niet zijn. Die misschien ziek thuis zijn. We weten van Sandra, we willen haar ook heel dicht bij u brengen. We denken ook aan prins Johan Willem Friso. Oh nee, Willem hoort er niet bij, maar dat weet u hier. Johan Friso. U weet hoe het is met hem. Vader, ook hem willen we bij u brengen. En niet alleen hem hier, maar het heel koninklijk gezin. Dank u wel, Vader, dat we ze aan uw vaderhart mogen brengen. En Heer, komt u ook met hen allemaal tot uw goddelijk doel. Dank u wel, Vader. Zo strakjes uw woord openen, wilt u ons dan maar helpen, Heer, om uw woord te verstaan. En wilt u ook mij helpen, Vader, om dat door te geven, omdat het begrijpelijk mag zijn voor een ieder. Dank u wel, Vader, dat we zo dit alles in uw handen mogen leggen. En dat we ook uit mogen zien naar de dingen die u gaat doen. En dit bidden wij, Heer, in Jezus' naam. Amen. We gaan een stukje lezen met elkaar en dat is uit Colossense. Colossense 3. Colossense 3, vanaf vers 12. Daar staat dan, doet dan aan als door God uitverkorenen heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren uw harten. En wees dankbaar. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst. En met psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet, met woord of werk, doe het alles in de naam des Heren Jezus, God de Vader dankende, door hem. Tot zover deze schriftlezing. Eén tekst wil ik nog met u lezen en dat is hetzelfde hoofdstuk en dan vers 23. Waar staat, wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. De tekst komt heel erg overeen als het 17e vers, waar staat, en al wat gij doet met woord of werk, doe het alles in de naam des Heere Jezus, God de Vader dankende door hem. Tot zover de schriftlezing. We gaan nog een lied zingen met elkaar. En ja, dat doen we maar. In het voorspel krijgt u gelegenheid om uw gave te geven. En het lied dat is 489 uit Opwekking. Wij willen u ontmoeten, u eren in ons lied, vol dank en vol aanbidding, opdat u telkens weer voorziet. Uw liefde vult ons leven, wij zijn zo rijk door u, de dank die wij u geven is ons liefdeslied voor u. En wat er verder is. Thank you.
zouden dat refijn nog een keer zingen. Staat er twee keer, maar ik lees het nog een keer op. U bent vader van de schepping, de opgestane Heer. U verdreef de donkere nacht toen u dood nieuw leven bracht. En u heeft uw volk bevrijd door macht en majesteit. Ik wil u volgen, Heer, heel mijn leven voor altijd. Dat hebben we met elkaar gezongen. Bent u bereid om hem te volgen, altijd, ook als het moeilijk is? Ook als het leven zwaar wordt, dat we het haast niet meer kunnen verdragen? Wilt u hem volgen? Onze Heer die alles gegeven heeft om u te redden? En wat zegt Paulus dan? Ach, wat weegt deze korte tijd van lijden op tegen de eeuwige heerlijkheid die wij strakjes bij hem zullen hebben? En dat is ook zo. Maar bovenal, hij heeft u en mij zo lief. Alleen daarom behoren wij hem al te volgen. Onze Heer, onze Heiland. We mogen er zitten. Weet u, het is niet mijn gewoonte om dingen op te schrijven voor een dienst. En ik ben deze keer een klein beetje van mijn gewoonte afgestapt. Want u mag best weten, ik had er een heleboel moeite mee met dat stuk wat ik in mijn hart kreeg. Ja, en dan zal u misschien zeggen, ja, waarom heb je daar nou moeite mee? Ja. Misschien had ik daar moeite mee omdat ik mijzelf zo in dat stuk herkende. En dat ik bij mij gedacht, moet ik dit tegen de gemeente zeggen, terwijl er zelf ook in mijn leven is? En daar heb ik mee lopen strijden. Weet u, tot gisteravond naartoe. Ik denk, ik doe een ander stuk. En ook mijn vrouw zei, nou dan neem je toch een ander stuk. Maar nee, ik bleef bij dat stuk. Omdat ik zo ervaarde dat de Heer wilde dat ik het deed. Weet u, ik heb ook een paar stukjes gebruikt van een bekend evangelist. En die heet, even kijken, hoe heet hij ook alweer? Ik ben de naam alweer half kwijt. Oh ja, Bert Reins, ik weet niet of u die kent. Hele fijne broeder. Tenminste van zijn stukjes. Daar heb ik ook een paar stukjes van overgenomen. Die zal ik aan het eind zo'n beetje lezen met u. Maar voor de rest moet u het horen en tot u nemen. Dat is heel belangrijk. En weet je, voordat we dat ook gaan doen, dan wil ik gewoon een stil gebed. Dat we een moment zijn van stil, dat we alles wat er in ons hart is, Of wat ons aankleeft van weet ik veel wat ook. Of als we moeite hebben met wie of wat dan ook. Dat we het bij de Heer mogen leggen. Dat er niets in de weg kan staan om deze boodschap te horen. En het tot ons te nemen als het ware om het op te eten. Want het is zo belangrijk, juist nu is het zo belangrijk. Waarom is het nu belangrijk, waarom niet eerder? Nee, het is juist nu belangrijk, omdat we in het laatst der dagen leven. En dat is zo, we zien het aan de tekenen der tijden. En er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat kan nog wel eeuwen duren. Ik geloof het niet. Ik geloof het absoluut niet. Als we zien wat er aan de hand is rondom ons heen. In het Midden-Oosten en noem maar op, waar ook ter wereld. Als we zien wat er aan de hand is, dan zien we dat het niet lang meer duurt. Voordat God tegen zijn zoon zegt, nu, ga nu. En daarom is het zo belangrijk, ook deze boodschap, om die te horen. Weet u, ik begin gewoon heel eenvoudig. Een dag heeft 24 uur, dat weet u, hè? Denkt u wel eens niet bij uzelf, ik wou dat die langer duurt. Maar toch moet alles in die 24 uur gebeuren. Ons huiselijk leven. Ons leven op school. ons gebedsleven, het leven in de gemeente. Alles moet gebeuren in die 24 uur per dag. Ik denk wel eens bij mezelf, ik wou dat ik er nog 8 uur bij had. Maar als dat zo was, dan had de Heer echt de dagen wel 36 uur gemaakt. Echt wel. Maar nee, we mogen het doen in deze tijd. Maar als we zo aan het eind van de dag eens overdenken hoe de dag is geweest, dan kunnen we best wel eens gefrustreerd raken. Dat je bij je eigen denkt, ik had nog dit willen doen en ik had nog dat willen doen. En die tijd die glipt dan zomaar door je handen heen en het is zo weer bedtijd. Ja, dat gebeurt. Hoe zou dat nou komen? Hoe zou dat nou komen dat die dag zo om is en we bij de sluitingstijd van de dag de Heer aanroepen en voordat we dat doen denken, wat had ik nou eigenlijk willen doen? Zou dat nou niet komen omdat we vaak de regie van de dag in ons eigen handen houden? En dat we veel te weinig de Heer aan het woord laten in ons leven. Zou dat er misschien zijn? Maar als we dat nou bedenken, hè? Als we dat nou bedenken van ja, ik heb veel te veel, maar dat regie van deze dag heb ik in mijn handen gehouden. Wat doen we dan? Wat gaan we dan doen? Gaan we dan rustig ons hoofd neerleggen en de volgende morgen worden we wakker en we gaan weer in dezelfde trends verder? Of gaan we naar hem? Dan zeggen we hier ben ik weer met al mijn lek en gebrek. Ik wil het morgen anders doen. Wilt u mij erbij helpen? Weet u, dat is een geweldige goede houding. Als we zo doen. Ons weer afstemmen op hem. Weet u, die tekst die ik zo net noemde, wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heere en niet voor mensen. Dus het leven als voor de Heere. Maar hoe doe je dat nou? Nou, en daar willen we het nou vanmorgen eens over hebben met elkaar. Hoe doen we dat om ons leven nou af te stemmen alsof we het voor de Heer doen? En dat is heel moeilijk. Weet u, wij leven als kinderen van God een geestelijk leven, maar denk erom ook een vleeselijk leven. Want wij wonen nog steeds in dit vlees. Ja toch? Of loopt u naast uw lichaam? Nee hè? Wij leven nog steeds in dit vlees. En als wij in het vlees leven, zijn we gericht op het vlees. En als we in de geest leven, zijn we gericht op hem. En dat is heel belangrijk. Weet u, u kent de mensen wel die onderscheid maken. Onderscheid maken in het dagelijkse leven en onderscheid in het geestelijke leven. Dat kent u vast wel. Misschien wel bij uzelf. Het dagelijkse leven, dat heeft te maken met je huisgezin, je kindertjes. Het heeft te maken met school, werk, je vrije tijd. U weet het gewoon wel, dat dagelijkse leven, wat we allemaal doen. En dat geestelijke leven, ja, dat heeft te maken, we gaan naar de kerk. Hè? We bidden voor elkaar. En we houden onze stille tijd. En we zorgen dat de zendelingen niets ontbreekt. En noem maar op, dat is ons geestelijk leven. Ja, en dan moet je apart houden. Toch? Of niet? Nee, hè? Dat is niet Bijbels. Dat is echt niet Bijbels. Weet u, dat gescheidene van geestelijk en vleeselijk. We zijn of geestelijk of vaak heel erg gedreven. En die twee bijten elkaar heel erg. U leeft vleeselijk of u leeft geestelijk. Zijn dat nou gescheiden activiteiten die we doen. Dus het vleeselijke en het geestelijke, laat het maar zo zeggen. Het dagelijkse moet ik dan zeggen. En het geestelijke. Weet je, als we Timotheus lezen, waar Paulus tegen Timotheus schrijft. En natuurlijk, ik weet wel, dat is geschreven voor tegen oudsten. Maar dat heeft met ons allemaal te maken. Daar schrijft Paulus tegen Timotheus. Indien iemand zijn eigen huis niet kan bestieren, dan kan hij het huis van God dat ook. Dan kan hij het in het huis van God ook niet. Ziet u dat dat samenvalt? Het dagelijkse leven en het geestelijke leven. Paulus zegt het hier heel duidelijk. Het is juist het tegenovergestelde door die twee uit elkaar te halen. Nee, we moeten ze juist bij elkaar brengen. En wat staat er nog verder? Paulus die zegt in Galaten 1, tracht ik thans mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dat zegt Paulus. Zie je? Hier zie je al dat een dergelijk gescheiden leven geen Bijbelse onderbouwing heeft. God vraagt van ons een leven te leven zoals we dat lazen in Colossenzen 3. Doet aan als door God uitverkoren heilige geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid. Nou, we hebben het gelezen. Dat mogen we aandoen. Niet alleen hier in de kerk elkaar vriendelijk goeiedag zeggen. Hallo, dag. Hoe is het met u? Fijn. En we gaan weer verder. Maar ook dat leven mogen we leven buiten de kerk. In ons dagelijks leven. Heel belangrijk. Maar weet u, dan is er nog de vraag van die activiteiten, weet u wel. Die activiteiten, dagelijkse activiteiten en kerkelijke activiteiten, geestelijke activiteiten. Dat is ook iets heel belangrijks. Is een vraag. Wat is nou geestelijke? Of u zendeling bent? Of u bent melkboer? Wat is nou geestelijker? Of u nou voorganger bent, prediker? Of u zet straks een bakje koffie voor ons? Nou, wat dacht u? Niks geestelijk, hè? Absoluut niet. Weet u, als we de Bijbel bestuderen, dan ontdekken we bij God in de eerste instantie dat het niet gaat om wat u doet. Maar het gaat om hoe u het doet. Dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. God vraagt u niet, let wel, God vraagt u niet de geestelijke dingen te doen, maar hij vraagt van u en van mij om de dingen geestelijk te doen. Begrijpt u? Dus God vraagt aan ons om geen geestelijke dingen te doen, maar de dingen geestelijk te doen. Dus met andere woorden, wij denken vaak dat we in de kerk onze geestelijke dingen moeten doen. En dat is ook goed hoor, absoluut. Dat is ook goed. Maar de dingen die we dagelijks doen, behoren we ook geestelijk te doen. En dan zegt hij, ja maar, hoe moet dat dan, hè, als ik op mijn werk ben? Nou, we hebben het toch gelezen? Wat staat er? Uitverkoren heilige geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraagt elkander, vergeeft elkander. Kunnen we het toch ook doen op ons werk? Of niet? Of houden we dat echt gescheiden? Nee, dat is van zondags voor mijn broeders en zusters in de gemeente. Maar niet voor mijn collega's op het werk. Heel belangrijk, mijn broeder en zuster. Weet je, we hebben zo'n geweldig voorbeeld uit Gods woord. Dat wil ik u even vertellen. Als u goed nadenkt, dan weet u het.
Wie leefde er 365 jaar? Kijken wie goed in de Bijbel thuis is. Ja, zeg het maar, Ellis. Nee, 365 jaar. Dat was Henoch. En toen haalde hier Henoch thuis. 365 jaar was Henoch. Want Henoch is geboren 622 jaar na Adam. En hij stierf 987 jaar na Adam. Of nee, hij stierf niet, hij werd opgenomen in de hemel. Weet u, ik vond het een beetje leuk. Een beetje leuk dat ons jaar heeft 365 dagen. Ik vond die vergelijking wel leuk. Ik denk, hé, wat leuk. Elk jaar mogen we 365 dagen, en schrikkeljaar natuurlijk één jaar erbij, de Heer met de Heer wandelen. Is dat niet geweldig? Hij wil dat van ons. Henoch wandelde met God. En hij wandelde niet 5 minuten per dag in onze stille tijd of wat dan ook. Of een uurtje. Net naar gelang we daar tijd voor nemen. Nee, Henoch wandelde met God 24 uur per dag. Jaar in, jaar uit. Eeuw in, eeuw uit. 365 jaar. En God haalde hem thuis. Geweldig niet? Geweldig niet? Weet u, ik zeg het nogmaals. Wij leven geestelijk of vleeselijk. Meer smaken zijn er niet. Klinkt misschien een beetje spottelijk om een reclame stunt te gebruiken, maar zo is het wel. Of u moet geen kind van de Heer wezen. Dan wordt het iets anders. Want dan moet u eerst wedergeboren worden. Tot leven worden verwekt. Maar ook dan geldt het vleeslijke of het geestelijke. Weet u, toen God Adam en Eva schiep, toen gaf God Adam en Eva een opdracht. Een geweldige opdracht. Zij moesten voor het paradijs zorgen. Dat te bewerken en te onderhouden. Uiteraard in de dagelijkse wandel met hun schepper. We kennen allemaal toch die geschiedenis van Adam en Eva. Dat neem ik aan, als de kinderen van de Heer zijn, kennen we het. Toen kwam die zondeval in Genesis 3. Oh, wat is er toen veel veranderd. Wat is er veel veranderd na die zondeval. Weg was het heerlijke leven in de nabijheid van God. Voetzie was alles. Maar één ding bleef. Eén ding bleef. En dat was de opdracht die ze kregen. Adam en Eva moesten voor hun eigen tuintje blijven zorgen. Want dat ging niet weg. En hoe moest hij ervoor zorgen? Alle dagen weer. Hij gaf hen opdracht als verstandige rentmeesters onder zijn leiding uw tuin te onderhouden en te bewerken. Weet u, wij zijn geroepen om de werken te doen die hij voor u en voor mij heeft klaargelegd. En dat is iets geweldigs. Vaak weten we het niet. Hoe komt dat? U bent geroepen, ik zeg het nogmaals, om de werken te doen die hij voor u heeft klaargelegd. In plaats van gedreven de werken doen die u denkt te moeten doen, of opgejaagd dat doen wat men zegt dat u moet doen. Ingewikkeld, hè? Of niet? Nog één keer. Omdat we dat duidelijk mogen stellen.
U bent geroepen om de werken te doen die Hij, onze hemelse Vader, voor u heeft klaargelegd. Ja? In plaats van gedreven de werken te doen die u denkt te moeten doen. Of opgejaagd dat doen wat men zegt dat u moet doen. Weet u, wij leggen elkaar zo vaak wat op. En dat bedoelt hier ook Paulus. Wij leggen elkaar zo vaak wat op. Want, oh jongen, hey, dat is wat voor jou, dat moet jij doen. Daar ben je geknipt voor, daar ben je geschikt voor. En natuurlijk, hè, je mag het bidden bij de Heer brengen, ik weet het allemaal wel. Maar hoe vaak voelen we ons opgejaagd? Ah, ik werd van de week ook door Gert-Jan opgebeld. Van, ja, we hebben geen spreker. Of dinsdagavond was het geloof ik. Ja, we hebben geen spreker. Ik zei, nou, probeer iedereen nog even te bellen. Misschien is er nog iemand die een vrij weekend heeft. Maar nee hoor, er was niemand. Corné die zat ergens in de wereld. Hè? En onze broeder van Wijngaarden, die heeft ook vaak een vrij weekend. Maar ja, die was toevallig weer bezet. Nou ja, toevallig. Nou, en daarom sta ik hier. Nou, voelde ik me opgejaagd? Nee. Weet u... Ik ben geroepen om oudste te zijn. En ik heb een taak ontvangen als het oudste zijnde om ook af en toe voor te gaan. En dat wil ik dan doen in gehoorzaamheid. Ondanks dat het me af en toe wel moeilijk is. Maar weet u wat nou het heerlijke is? Dat je mag weten een biddende gemeente achter je te hebben staan. Want ik kan niet zonder u, net zo goed als wij niet zonder elkaar kunnen. Dat is toch zo? En dat is toch heerlijk dat te weten, dat dat geweldige plan wat God met de mensen had, om ze naast elkaar te plaatsen, opdat we zo voor elkaar een hand en een voet mogen zijn. Niet alleen in de geestelijke dingen, ja altijd in geestelijke dingen, maar ook door de weeks in de dagelijkse dingen. In gewoon dat zijn als kind van God elkaar bemoedigende en elkaar een hart onder de riem te steken. De Heer Jezus, onze redder en heiland. Was die nou geroepen of was die nou gedreven? Geroepen, hè? Ja, moet je luisteren. De Heer Jezus, hoe deed hij dat? Nou, ik vind dat zo geweldig, hè? Als je Gods woord leest, dan zie je telkens dingen die ook in je persoonlijk leven vaak tegenkomen. Nou, de Heer Jezus... Laat ik een paar voorbeelden noemen uit Gods woord. We weten het allemaal wel. Martha en Maria en Lazarus, dat waren broer en twee zussen. Dat weten we, hè? Nou, op een gegeven moment was de Heer Jezus druk bezig, ergens. En Lazarus werd ziek. Die zussen die stuurden een bode naar de Heer Jezus van, kom haastig, want Lazarus is ziek, je vriend. Kent u de reactie van de Heer Jezus? Hij hoorde het en hij bleef nog 2 dagen daar. En 4 dagen later stond hij bij het graf van Lazarus, want die was inmiddels gestorven en begraven. Wat motiveert de Heer nou om zo te handelen? Weet u, nog een gedeelte. Een gedeelte uit Johannes 5, als we dat bezien, dan zien we dat dit gedeelte, dat laat dan zien waarom Jezus zich niet door de nood of door de druk van buitenaf laat leiden. Dat staat er. Hij laat zich niet leiden door de druk van buitenaf. Wij zouden zeggen, oh we komen meteen, en we rennen, we nemen het, weet ik veel wat, en we zorgen dat we er zijn. De Heer Jezus doet het niet. Jezus komt pas in actie wanneer de Vader hem daartoe de opdracht geeft. Alles wat wij doen, weet u zeker dat u daar de opdracht van de Vader heeft? Ja, dus kunt u zeggen, hoe weet ik dat alle dagen? Hoe weet ik dat? Ja, dat kunnen we weten. Ik zeg dat heel makkelijk hoor, want ik heb er zelf ook wel moeite mee. Maar we kunnen het weten. Daar komen we straks nog even op terug. We hebben nog zo'n voorbeeld. Trouwens, de Bijbel geeft een heleboel van deze voorbeelden. We hebben die voorbeeld van die bruiloft in Kana. Dat weet u wel, hè? Die bruiloft in Israël duurt altijd 7 dagen. Ja, heb hier niks mee te maken, hoor. Duurt altijd 7 dagen, was het een heel groot feest. Heerlijk lijkt me dat, hè? Zo'n grote bruiloft. Of niet? En wat gebeurt er halverwege die bruiloft? De wijn is op. De wijn is op. Wijn die vreugde geeft, zegt Gods woord. Het is op. En wat doet de moeder van de Heer Jezus? Maria, die gaat naar de Heer Jezus en zegt, hé, de wijn is op. Moet u luisteren wat de Heer Jezus zegt. Vrouw, wat heb ik met u van noden? Mijn tijd is nog niet gekomen. Als we dat zo lezen, dan denken we, dat is spijterhard, hé. Weet u? De broeders van de Heer Jezus, staat ook ergens in Johannes, de broeders van de Heer Jezus, die kwamen naar de Heer Jezus toe. En die zeiden tegen de Heer Jezus, jij met jouw capaciteiten, wat je allemaal kan, ga naar Judea en maak je bekend. Was toen het loofhuttenfeest die gevierd zou worden. En wat zegt de Heer Jezus dan tegen zijn broeders? Gaan jullie, zegt hij, en wees alle dagen bereid. Maar mijn tijd is nog niet gekomen. Later gaat hij wel heen, halverwege het feest. Waar gaat hij heen? In het verborgene staat het dan. Weet u, de Heer Jezus wachtte tot hij opdracht kreeg van zijn vader. De Heer Jezus leeft en handelt als een geroepene. Weet u, dat mag ook ons motief zijn. Wanneer u uw dagen invult, komt u ook pas in beweging als uw hemelse vader u roept? Leeft u als een geroepene of als een gedreven persoon? Een geroepene is constant afgestemd op de wil van de Heere God. Want hoe kan hij anders de wil van de Vader uitvoeren? Een geroepene wil niet buiten het centrum van Gods leven. Dat vraagt dus een constante afstemming op onze Heer. Op alles. Ook ons dagelijks leven. Ook onze gang naar het werk. Onze gang waar het moeite en zorgelijk misschien is. Ook in uw huwelijk, uw gezinsleven, uw geldbesteding, uw tijdsinvulling, Bijbel lezen, bidden, de boeken die u leest, de programma's op tv waar u naar kijkt, het gemeenteleven. Weet u, ik had het zo net over die, dat wil ik even aan u voorlezen. Ik doe dat in het kort. Over die Bert Reins, die evangelist. Weet u, die schrijft. En dan gaan we even zien wat een gedreven mens en een geroepen mens is. Ten eerste zegt hij, gedreven mensen zijn niet zozeer slechte mensen hoor. Absoluut niet, dat moet u niet denken. Ze leveren vaak een fantastische bijdrage aan de maatschappij. Want ze zijn vaak gedreven en ze krijgen vaak iets voor elkaar. Maar ze betalen daarvoor wel een dure prijs. De gedreven mens, schrijft dan Bert Reins, ervaart vaak alleen voldoening in prestatie. En daarin zoekt hij waardering. Bij de gedreven mens is nauwelijks een moment van genieten. Hij moet altijd meer en beter. De gedreven mens denkt vaak in termen van morgen, dan gaat het gebeuren. Gedreven mensen hebben niet vooraan gestaan bij het uitdelen van sociale vaardigheden, want die kennen ze niet. En nemen het soms niet al te nauw. Ze hebben niet zoveel oog voor mensen en relaties. Ze leven vaak vanuit een concurrentiegedachte. Omdat ze heel erg op prestatie gericht zijn. Ze hebben de ander nodig als decorstuk in hun toneelstuk. De gedreven mens wil graag controle over zijn leven, zodat het allemaal gaat zoals hij het in zijn hoofd heeft. Hij denkt ook dat God pas tevreden is en echt van hem houdt als hij veel voor hem doet. De gedreven
christen denkt dat hij alleen echt leeft tot eer van God als hij de zending ingaat of als hij kerkenwerk verricht. Het ware geestelijke leven ligt in de geestelijke dingen doen. Gedreven mensen zien alles als hun bezit en hun verdiensten. Het draait uiteindelijk om de gedrevene zelf. Hij is ten diepste alleen. Maar heel druk met zichzelf. En de vrucht wordt uiteindelijk eenzaamheid. En dat schrijft ook diezelfde evangelist over een geroepene. En dat wil ik ook met u lezen. Laten we vooral duidelijk stellen, zegt hij, dat de geroepen mensen in zichzelf niet beter zijn dan de gedreven mensen. Ze zijn echt niet beter. Want ook zij die geroepen zijn, is van Gods genade afhankelijk. Een geroepen mens. Die ziet zichzelf als een rentmeester. Staat ook in Gods woord. Petrus. De taak van een rentmeester is eenvoudig. Het beheren van iets totdat de eigenaar komt. En het overneemt. De geroepene weet dat alles wat hij heeft in bruikleen is. En dat er een dag komt dat hij alles weer mag teruggeven. En dan met geestelijke rente, zoals we dat lezen in Matteüs 25. Een geroepen mens leeft en werkt met open handen. Dat betekent dat er in wezen niets verandert als hij een taak of een functie moet neerleggen of kwijtraakt. Zijn innerlijke wereld blijft hetzelfde. Wordt er misschien wel sterker van. Geroepenen weten wie ze zijn en vereenzelvigen zich niet met hun positie. Ze koppelen hun menswaarde aan wie ze zijn in Jezus Christus in plaats van wat ze doen, hebben of kunnen. Ze beroemen zich op wie ze zijn in Christus, Galaten 3, in plaats van op hun afkomst, wat ze doen en hebben. Een geroepene vindt daarin zijn richtingsgevoel en begrijpt daardoor het doel van zijn taak. Geroepen mensen zijn toegewijd. Mensen die de binnenkant belangrijker vinden dan de buitenkant. Ze proberen hun innerlijk leven op orde te hebben en op orde te houden. Hun bestemming, hun vrede is niet alleen afhankelijk van het uiterlijke omstandigheden. Geroepen mensen laten vrienden meekijken in hun leven. Ze erkennen ook het gevaar van eenzijdigheid wanneer ze als solisten optreden, dus alleen. Mijn vraag, als we dit zo horen, waarin herkent u zich? Daar heb ik mee zitten worstelen. Daar heb ik echt mee zitten worstelen van de week. Waarin herkent u zichzelf? Misschien helpt het u te ontdekken dat ik u een paar vragen stel. Ook die heb ik hier genoteerd staan. Wat doet u wanneer u ontdekt dat iemand kan wat u niet kan? Wat doet u als iemand kritiek geeft op dat wat u doet? Wat doet u als er problemen zijn in uw familie, werk, vriendenkring, gemeente? Kijkt u dan door het raam om zo snel mogelijk iemand te vinden die u de schuld kan geven? Of kijkt u in de spiegel naar uzelf? Wat er aan uw manier van werken schort. Wat doet u wanneer u succes heeft? Kijkt u dan in de spiegel? En zegt u met woorden of daden: kijk mij eens. Wat ik gepresteerd heb. Wat ik heb bereikt. Of kijkt u dan door het raam. En brengt u allereerst de dank aan uw schepper. En vervolgens zoekt u de mensen
om die te complimenteren. En zeggen, fijn dat jullie zo geholpen hebben. Waar ligt het accent? In het zijn of het hebben en kunnen? Waar ligt uw gevoeligheid? In het applaus van mensen of de stimulerende stem van God? Hoe is het gesteld met uw innerlijke wereld? Is er balans tussen binnen en buiten? Weet u, dat zijn zomaar een paar vragen. Ik geef ze gewoon aan u mee. En ik hoop dat u ze niet vergeet. Weet u, geroepen of gedreven, als we daar eerlijk over zijn, dan ontdekken we bij onszelf wel iets in ons doen en laten van beide. Toch vraagt God van ons dat we steeds meer leven als afhankelijke geroepenen. Alleen op die wijze kunt u uw werk als voor de Here doen en een bruikbaar leven leiden. Dat vraagt om een luisterend oor, om constante contact met onze hemelse Vader. En hoe kan dat? Dat kan door Gods woord te lezen. Elke dag opnieuw. Sla alsjeblieft geen dag over. En neem dat woord mee deze hele dag. Laat het op u inwerken. Want het is zo belangrijk dat we juist nu een licht zijn in deze wereld. Zo aan het eind der tijden. Dat er nog vele mensen getrokken mogen worden. U die het eeuwige leven hebt ontvangen. Moet u eens nadenken. Uw buurman die niet gelooft heeft de eeuwige hel ontvangen. Als het zo blijft. Hij zal eeuwig branden, staat er in Gods woord. Heb je er eens bij nagedacht? Vreselijk. Er is geen einde aan. Weet u, als wij lijden in deze wereld, dan denken we bij onszelf, als je gelooft, denk je, nou straks ga ik naar de Heer. Ik kom er wel doorheen met de Heer. Maar als je dat niet hebt, dan denk je misschien, ach, als ik straks dood ga, dan is het over. Maar dan is het niet over als je de Heer niet kent. Dan is het alleen maar erger. En dit zeg ik niet om u bang te maken, maar ik zeg alleen maar, kijk eens in je omgeving. Wat kan ik voor hen zijn? Ben ik inderdaad een licht? Vul ik mijn dag elk moment in met onze Heer en Heiland? En niet met de dagelijkse beslommeringen. Ja, ik weet dat ze gebeuren moeten, die dagelijkse beslommeringen. Maar dat kunnen we ook doen met de Heer. Zoals de Heer wandelde met Adam en Eva in de hof van paradijs. Zo mogen wij wandelen met God aan onze zijde, op ons werk, in de winkel, thuis bij de kinderen, waar u ook bent. Is dat niet geweldig? Ik kom weer bij datgene wat er staat. En daar wil ik dan nog mee afsluiten. Wat gij ook doet, vers 23, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen. En Paulus die zegt dat wel tegen de slaven hoor. Tegen de slaven. In dat stuk. Dus dan moet hij niet zeggen, ja je trekt het uit je verband. Want Paulus zegt het tegen zijn slaven. Maar wie zijn wij? Wij zijn toch dienstknechten van onze Here Jezus Christus. Wij zijn geen slaven, dat weet ik. Want hij maakt ons de dingen bekend. Hier zegt hij ook tegen ons. Wat je doet, doe het van harte als voor de Here. En daar wil ik u vandaag mee naar huis sturen. Amen. We gaan een lied zingen. Dat is, en dat zou ik graag staande willen doen. Dat is het Onze Vader. 436. Thank you.
De Heer. Bidden en danken. Dank u wel, Hemelse Vader, voor uw woord, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons opwekt om te gaan staan, Heer, voor uw aangezicht. Om zo, Vader, een licht te mogen zijn in deze wereld. Dank u wel, Vader, dat u het bent die niets liever wilt. Dat wij in alles in u kennen. U zegt het ook in uw woord, telkens weer, Heer. En daarom, Vader, dat wij elke dag mogen opdragen aan u, wetende dat u aan onze zij bent. Dat u met uw Heilige Geest in ons woont. En dat we ons in alle rust en vrede mogen laten leiden door hem. Wilt u onze laksheid vergeten, Vader, vergeven, Vader? Want hoe vaak doen we dat? Maar dank u wel, Heer, dat u staat met wijd open armen om ons weer te ontvangen, om weer verder met ons te gaan. Vader, opdat we inderdaad, Heer, een lichtje mogen zijn in onze straat, op ons werk of waar dan ook. Dat we een levende getuige van u mogen zijn, Heer Jezus.
En we weten het wel, Heer, dat kunnen we alleen als we heel, heel dicht bij U blijven. En U ook al in alles kennen. Dank U wel, Vader, dat dit woord vanmorgen tot ons kwam. Dat we het mogen opbergen in ons hart. Dat we het mogen uitdragen in deze wereld. In Uw kracht. Halleluja. Amen. We staan nou toch lekker. We gaan nog een lied zingen met elkaar. En dat is 346. Dat is een geweldig, heer, blij lied. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Een stralend licht voor de mensen om ons heen. 346. Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen naar die wereld. Gaat u dan heen en ontvang de zegen van onze Heer. De Heer, Hij zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u zijn vrede. Niet een half uurtje per dag, maar 24 uur per dag voor elk jaar dat u leeft. Totdat Hij komt en wij Hem, Jezus Christus, zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Halleluja. Amen. Wel thuis.